Ja, ik noemde het net dus al, dat ik ben verhuisd, op zoek ging naar een nieuwe kerk. En dat riep ook allemaal wel weer basisvragen op bij mezelf, moet ik zeggen. Van waar let ik op? Waarom ga ik eigenlijk naar een kerk? Wat is de kracht van de kerk? En ik merkte dat ik bij mezelf met die vragen bezig was, maar ook allemaal mensen om me heen. En ook in heel veel kerken waar ik kom, want geen idee of dat hier ook zo is, maar statistisch gezien vast wel, dat in die coronatijd, dat er allerlei bewegingen zijn geweest, dat je een tijdje niet naar de kerk kon, je ging het op een livestream meekijken, je ging vanaf een afstandje weer eens naar je eigen gemeente kijken. En dat heeft voor allerlei moves gezorgd, dat mensen naar een andere kerk gingen, dat hier ook weer mensen nieuw bijgekomen zijn. En wat ik steeds hoor, is dat er heel veel mensen na corona ook niet teruggekomen zijn. En dat gaat mij wel aan het hart, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik vind het ook soms pijnlijk dat mensen weggaan. Maar denk, nou, als ze een andere gemeente vinden waar ze opnieuw kunnen groeien, dan heeft iemand wel weer nieuw onderdak. Maar wat als iemand helemaal geen geestelijk onderdak meer vindt? Hè? Hoe ga je dan je geloof levend houden, zeg maar? Ik vind dat best wel een spannende vraag. En dan wil ik niet zeggen dat je geloof niet levend houdt zonder dat je naar een kerk gaat. Er zijn ook vast wel weer andere manieren voor. Maar tegelijkertijd denk ik, die kerk betekent wel heel veel om elkaar vast te houden. Nou goed, merk je een beetje, dat zijn mijn vragen, maar ook vragen die ik in kerken zie. Ook vragen van veel jongeren die ik hoor. Zeker jongeren die een paar jaar dus in die coronatijd, zet ze maar eens aan een livestream zeg. Dus de eerste weken ging dat misschien nog, een beetje onder dwang. En dat je zei, nou joh, krijg je een extra croissantje of een muffin of weet ik het wat. Maar op een gegeven moment was dat ook wel een beetje klaar. En ik hoor dat dan ook veel om me heen van, maar hoe krijg je dan de kinderen en de tieners en de jongeren weer naar de kerk? Nou, het is heel makkelijk om nu naar anderen te kijken. Het is ook heel makkelijk om nu te denken, oh, dit is een mooi onderwerp voor die of die. Misschien heb je al om je heen gekeken dat je denkt, oh, dat is mooi dat die er is. Doe dat even niet, want ik heb het gewoon tegen jou. En ik heb het ook gewoon tegen mezelf. Want ik hoop dat we er allemaal weer iets aan kunnen hebben. En ook ons eigen hart kunnen onderzoeken van, maar hoe zit ik hier eigenlijk? Nou, daar ben ik ook stiekem wel benieuwd naar, van hoe zit je hier eigenlijk? Dus wat ik had bedacht was het volgende. Hier loopt even een streep. En dan zou ik aan deze kant van de zaal willen vragen, wil je zo eens even een tweetal maken of een drietal? En als je denkt, oh nee, heb je haar weer. Schrijf straks in het boek. Dit hoeft van mij niet. En dan iemand anders die denkt, ja, maar als heel veel mensen dat erin schrijven. Nee hoor, geintje, dit moet je allemaal niet doen. Maar als je nu denkt van, oh nee, ik heb even niet zo'n zin om te praten, dan doe je het niet. Of je zegt gewoon tegen die ander van, joh, ik heb even niet zo'n zin om het hierover te hebben, ik luister even mee. Ja, dat kan ook. Wat we dan doen is, je maakt even een tweetal of een drietal en je bespreekt met elkaar, waarom zit je hier vanmorgen eigenlijk? Waarom ben je naar de kerk gekomen? En wat is volgens jou de kracht van de kerk? De andere helft, jullie voelen hem al aankomen. Zijn er misschien wel eens momenten dat je zelf ook wel eens denkt van, poeh, ik heb het soms, een beetje gehad. Ik ben er een beetje klaar mee. Of iets milder. Ik heb soms wel eens geen zin. Dan is het mooi weer. Kan ook zomaar een reden zijn, heb ik net gehoord. Maar misschien zijn er andere redenen waardoor je soms ook denkt van, ik skip eventjes. Als je die redenen wel eens hebt, wil je het daar dan ook met z'n tweeën over hebben. Of met z'n drieën. Of ook weer zeggen van, ik heb even niet zo'n zin. Mag ik met jullie meeluisteren? Je hebt even met elkaar kunnen doorpraten. Waarom ga je wel? Waarom ga je misschien soms niet? En voor degene die mij al eerder hebben gezien, ik heb een microfoon meegenomen. In dit zwarte ding kun je praten. Ik gooi hem deze kant de zaal in, bij de kant van waarom heb je soms niet zo'n zin. Als je denkt, ik heb hier ook niet zo'n zin in, gooi je hem gewoon door. Als je denkt, ik wil eigenlijk best wel iets zeggen, dan praat je er eventjes in. Ja? Dus dat is het idee. Kijk wel eventjes uit dat je hem zeg maar met zo'n enorm hoog boogje doet. Want anders vallen er gewonden en dat zou een beetje jammer zijn. Ja? Komt-ie.
Ja, we hadden de vraag van waarom zou je niet gaan? Nou, ik ben even ertussenuit geweest en dan moet je weer opbouwen. En dan naar de kerk gaan is dan wel ingewikkeld. Het is moe, heel veel mensen, heel veel prikkels. En voorheen had ik daar nooit last van. En dat gaat nu alweer een stuk beter. Maar dat is soms ook een reden dat je denkt, nou, laat mij maar even achter de livestream. Heb ik niet al die vragen, heb ik niet, ja, ja. Dat.
Ja.
Dat heeft niks met de Heer te maken, maar met mij. Ja.
Oké, okay, dankjewel. Gooi maar door.
Ja, wij kunnen niet vangen, hè?
Nee. Maakt niet uit.
Nou, ik ga regelmatig niet, omdat ik ook op zondag vaak moet werken.
Oh ja.
Ik ben ook een tijd, net als Rita, niet geweest. Minder geweest vanwege energie aan gebrek, maar...
Gebrek aan energie.
Ja, dankjewel.
Gebrek aan energie. Gebrek aan energie. Snappen het toch?
Ja. Als even een test of jullie luisterden.
Ja, ja. Leuk!
Jetteke luistert.
Ja.
Maar nee, ik ben hier verder graag. Ik moet zeggen...
Dat is een... Dan gooi je hem weer door.
Okay,
jij mogen zij het ook vertellen.
Ja.
Die kunnen ook niet vangen.
Ja, wij zijn heel goed in vangen.
Ja.
Er zijn altijd wel soms dingetjes die je weghouden... Maar uiteindelijk kom je dan toch wel tot de conclusie dat er vaak geen reden is om niet te gaan.
Ah, ik ben heel nieuwsgierig naar die dingetjes, maar je ziet eruit alsof je dat niet gaat vertellen.
Dus, dat is een boek apart.
Ja? Een boek apart, aha. Dan zou ik zeggen, gooi hem door. Misschien wil er iemand anders nog een dingetje vertellen.
Nee, ik mag niet zeggen. Oh. Ik gooi hem binnen.
Hier, komt. Ah, dan komt hij bij de club.
Nou, dan ben ik de klos. En ik mag, promoten waarom ik wel graag naar
de... Ja, okay. Promopraatje voor de kerk.
Goed. Nou, ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Maar nu de reden waarom.
Ja.
Nee, ik heb het gewoon nodig. Ja, ik heb het nodig.
Mooi.
Alsjeblieft.
Nee, nee.
Ja, dat geldt ook voor ons. Wij zijn veel weg met de camper, dat weten heel veel mensen. En als we dan in het buitenland zijn, dan hebben we steeds... natuurlijk kunnen we de dienst volgen, online, allemaal mooi, maar het is altijd op afstand. En als we hier zijn, dan kunnen we mensen aankijken, we kunnen ze even hukken en we kunnen ze ook opbouwen. En dat willen we ook graag. En het is ook voor ons goed, dus het is voor beide zijden. En we vinden het gewoon heerlijk. En we voelen ons thuis en we houden van iedereen.
Amen.
Hoi. Nog eentje, hij mag deze kant op.
Even die kant op.
Waarom ik graag in de kerk kom? Ik kom niet altijd. Ik kom één keer in de zoveel weken. Mijn man gelooft niet, dus ik kom heel vaak alleen. Ik kom hier al wel 32 jaar. Wat ik fijn vind, dat is toch dat het een beetje voelt als familie. Ik ken al wel heel veel mensen. Ja. En de andere ochtenden, als ik er niet ben, de zondagochtenden, dan zit ik vaak op de bank toch iets te kijken op tv. Wat vind ik ook wel rustig soms, om dan niet naar de kerk te gaan. En gewoon even die rust te pakken zelf, even iets te kijken op tv. Of soms met mijn man te gaan wandelen of zo.
Ja, dus, ja. Mooi. Dankjewel. Je mag hem wel even naast je leggen.
Oké. Okay.
Ja. En voor de mensen thuis, ik hoop dat je het allemaal hebt kunnen volgen. Dus er wordt hier ook gezegd, misschien herken je dat wel, hè? Veel prikkels hier. En dat het dan soms net zo rustig kan zijn om thuis te kijken. Nou, wat voor reden je ook hebt, hopelijk voel je je met ons verbonden. En kom je er een andere keer weer bij om te huggen. En namens wie mag ik dit zeggen?
Kees.
Kees. De Kees die wij allemaal kennen. Toch? Ja. Ja. Dan loop ik weer daar naartoe. Je kunt dus allerlei redenen hebben waardoor je soms denkt van nou laat maar eventjes. Te veel prikkels, werk, andere dingetjes. En je kunt zo allemaal je dingetjes hebben waardoor je soms denkt van nou doe maar even niet. En je kunt de korte motivatie hebben dat je zegt ja ik heb het gewoon nodig. En misschien zit je ergens tussenin. De ene keer zit je meer daar, de andere keer zit je meer daar. En in Hebreeën, daar staat een tekst in hoofdstuk 10, vers 25, die hierover gaat. Want daar staat dat je de onderlinge samenkomsten niet moet verzuimen. Zo ken je hem misschien ook wel vanuit een andere vertaling. Ik lees eerst even dat ene vers voor. En daarna gaan we wel uitzoomen zo van wat betekent dat dan allemaal? Wat zijn de risico's daarvan en de oorzaken? En waarom zou je dan daar naartoe moeten gaan? Dus eerst dat ene vers vers 25. Nou, vers 24, dat leest wat makkelijker. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En dan vers 25. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Zometeen lezen we het hele stukje, maar even dat vers eruit, die onderlinge samenkomsten, dat je daar vooral wel naartoe moet gaan. En niet zoals sommigen doen, dat je daar niet naartoe gaat. Voor mij, ik ken een hoop bijbelteksten uit mijn hoofd, een hoop bemoedigende en gek genoeg ook deze. Omdat ik deze nog wel eens om mijn oren geslingerd kreeg. Zo van, ja, maar je moet wel naar de kerk. Hebreeën 10 vers 25. En we kunnen daar op zo'n manier mee omgaan. We kunnen ook kijken, ja, maar wacht eens even. Waarom schrijft die Hebreeën schrijver dat nou? Wat waren de oorzaken dat sommige mensen dan inderdaad niet gingen? Nou, als je zo meteen het hele, een paar versen eromheen leest, zie je niet meteen waarom ze niet gingen. En ik denk dat het eigenlijk nu nog steeds vaak zo is. En want ik maak er wel een grapje over van, over die dingetjes. En zo van, ja, dan zou je een heel boek vol hebben. Maar ik denk dat het heel vaak zo is. Dat we niet van elkaars dingetjes weten waarom we soms afhaken of geen zin hebben. En wij zitten hier nu allemaal. En een deel kijkt misschien mee met de livestream. Maar een groot deel is hier nu ook niet. En we weten niet om wat voor dingetjes zij hier niet zijn. En wat speelde hier nou voor dingetjes in Hebreeën? Nou, het staat er niet echt bij, maar als je doorleest het hele hoofdstuk, dan lees je op een gegeven moment, voor degene die meeschrijven of meelezen, in vers 33 staat er dan dat ze publiekelijk smaad hebben geleden en verdrukking te verduren kregen. En in vers 34 staat ook dat ze van hun bezittingen werden beroofd. Oftewel, dit is wel een heel ander verhaal dan dat je een keer denkt van, nou weet je, te veel prikkels, laat ik de livestream kijken. Of te veel prikkels, ik ga wel met mijn man wandelen. Hier is een ernstig probleem aan de hand. Dat Joden, die christen zijn geworden, daar zoveel gedoe mee krijgen in hun omgeving, dat ze te maken krijgen met spot, met hoon en met vervolging. Een serieus verhaal hier. En dat is misschien iets waar wij ons niet zo mee toe kunnen verhouden. De meeste van ons hebben daar geen ervaring mee. Maar ik hoorde net, degene die naast Ad zit, dat jij uit India komt. Daar ken je natuurlijk de verhalen van mensen die vervolgd worden. Ik ben daar zelf ook een aantal keren geweest. En afgelopen winter was ik nog in Egypte met Stichting de Ondergrondse Kerk. En daar hoorde ik verhalen van moslims die christen werden. En die ex-moslims die vertellen, als ik naar de kerk zou gaan en mijn familie zou dat zien, dat zou kunnen betekenen dat ik vermoord word door mijn eigen familieleden. Vind je het gek dat zij dan soms niet naar de kerk gaan? Die moeten er nogal wat voor over hebben. En wij misschien heel in het klein, hè, dat je buren misschien zeggen, ga je nou alweer? Ga je zelfs met dit weer daar naartoe? Kun je niet wat anders gaan doen? Ga lekker in het bos lopen. En misschien vind je dat irritant, hè, in het heel klein. Maar hier is er zoveel aan de hand dat het zou kunnen zijn dat dat de reden is dat mensen denken, ja, weet je, het is het me gewoon niet waard. Ik moet er zoveel voor uitleggen en ik moet er zoveel voor lijden. Het is gewoon makkelijker om niet te gaan. Daardoor wordt mijn leven, ja, wat eenvoudiger. En als dat de reden is, zegt die Hebreeën schrijver, ja, maar dat moet je niet doen. Om die reden moet je niet zeggen, ik ga niet, want, om die ene man maar weer te citeren, je hebt elkaar gewoon nodig. Je redt het niet in je eentje. Dus dat is een van de verklaringen, een van de oorzaken, een van de dingetjes die erachter zou kunnen zitten. Dus er is meer aan de hand dan dat je gewoon een keertje op zondag niet gaat omdat het lekker weer is. Een vriendin van mij die stelt wel eens aan haar man voor om een weekendje weg te gaan. En dan zegt ze, ja, kunnen we dan niet op zondag gaan? En dan zegt haar man altijd, Hebreeën 10 vers 25... Dus zij kennen ook die tekst uit hun hoofd. Maar hier is meer aan de hand. Er ontstaat een patroon. Een patroon van niet meer gaan. En ja, wat gebeurt er dan? Een andere verklaring zou kunnen zijn van een van die dingetjes, dat je denkt, ja, waar gaat het eigenlijk over bij samenkomsten? Wij denken snel aan deze hele club met al die prikkels, koffie drinken na afloop. Maar grote kans dat het hier ook ging om kleine bijeenkomsten. Om kringen, hè, waar jullie net over vertelden. Je kwam bij een kring, vriendelijke mensen. Er werd naar je verhaal gevraagd, een luisterend oor. Dat is natuurlijk een heel andere beleving dan hier in deze grote club. Maar het kan ook zijn dat iemand denkt, ja, die kring bij Maaike, Maaike en Gerben, ja, maar die zijn ook lief. En leuk. En dat is ook een toffe kring. Ja, maar die kring van ons... Nou, wij hangen als los zand aan elkaar, zeg. Nee, zat ik ook maar bij Gerben en Maaike. En jullie, oh. Of Julie. Judy. Ja, dat je denkt, ja, nee, als ik bij haar op kring zou mogen. En voordat je het weet, zou je zomaar die kringen met elkaar kunnen vergelijken. En niks menselijks is mij vreemd. Ik doe dat ook in die nieuwe gemeente. Dat ik denk, ja, bij welke kring zal ik gaan? Nou, die ene kring, nou, die, nou, doe die maar niet. Maar ik ben ook gewoon ingedeeld in een wijk. En dan denk ik, zit ik eigenlijk wel in de leukste wijk? In die andere wijk doen ze veel leukere dingen. En hoe komt dat? En voordat ik het weet, ga ik zitten beoordelen. En een van de verklaringen hier is, misschien ging dat daar ook wel zo. Allemaal verschillende kringen, allemaal verschillende groepen die bij mensen thuis kwamen. Dat zag je natuurlijk ook al in Handelingen 2. Ze kwamen en in de tempel bij elkaar en in de huizen. Daar gingen ze het woord delen, bezittingen delen, samen eten, samen avondmaal vieren, samen bidden. En kun je het je voorstellen dat je dan denkt, ja, maar die ene club, die is veel leuker dan de andere. En er ontstaat rivaliteit en dat je denkt, nou weet je, die groep van mij, ik zie hier geen heil meer in. Ik moet elke keer zelf investeren. Ik ben er klaar mee. Mijn energie is op. Wat zei je ook alweer over energie? Energie aan gebrek. Ja, we houden hem er even in. En dat je zegt, ik ga niet meer. En dan gaat die Hebreeën schrijver dus zeggen, ja maar, dat moet je niet doen. Zorg dat je erbij bent. En dat je de hele tijd afvraagt, en waarom zou je dan zorgen dat je erbij bent? En daarvoor heb je eigenlijk die hele Hebreeënbrief nodig. Een beetje een wonderlijke brief. Want ergens is het helemaal geen brief. Het is veel meer een betoog. En dan weten we ook niet wie die brief heeft geschreven. Sommigen denken Paulus, maar de meesten zeggen, nou, we weten het maar gewoon niet. Dus laten we hem voortaan Hebreeënschrijver noemen. En dan weet je ook al niet aan wie die hem precies geschreven heeft. Wel mensen die heel veel van het Joodse geloof wisten. En die boeken van Mozes bij wijze van spreken uit hun hoofd kenden. En in heel Hebreeën zie je die lijn dat het geschreven is voor de Joden. En dan elke keer met allemaal waarschuwingen erin. En daarvoor zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, die Hebreeënbrief, als het dan een brief is, vind ik wel de ingewikkeldste brief van allemaal, zeg. Je hebt er heel veel kennis voor nodig om het een beetje te snappen. En dan heb je ook elke keer waarschuwingen tussendoor. Ik heb zelf het boek weer in één keer doorgelezen en dat ik ook dacht van, poeh, heftig boek. Met allemaal waarschuwingen, risico's. Dat je soms denkt van, nou, sommige teksten die laat ik maar even zitten. Bijvoorbeeld ook hoofdstuk 10, vers 31. Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Dat ik denk, hoe vaak zeggen we zulke teksten eigenlijk tegen elkaar? Het zijn ook teksten die je niet op een kaartje schrijft. Ik breng je nu niet op een idee, want ik, okay, ik zou dat ook niet doen, maar... Het zijn heftige teksten, als ik die echt tot me door laat dringen. Dat ik denk, past dat bij het godsbeeld van God wat we hebben? Zo is God ook. En als je dan verder leest, dan word ik wel weer gerustgesteld in vers 39. Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven. Dan ben ik weer gerustgesteld totdat ik nagedenk, ja, maar hoor ik daar eigenlijk wel bij? En als je die hele Hebreeënbrief door zou lezen, zou je misschien dat ook wel hebben. Al die waarschuwingen, de ernst van Gods woord. Je zou er bang van kunnen worden. Je zou het ook als uitnodiging kunnen zien om te denken, ja, maar het is wel serious business. Dat ik blijf volhouden. Want dat is de hele lijn erdoorheen. Blijf volhouden. En er is reden om vol te houden. Ga niet naar jezelf zitten navelstaren of jij wel sterk genoeg bent. Jij bent per definitie niet sterk genoeg en daarom heb je elkaar nodig. Maar kijk naar de grote lijn. En dat lees je dan. Die Hebreeën schrijver begint een verhaal over de engelen. Dat je denkt, een verhaal over de engelen. Maar Jezus is nog veel mooier, veel beter dan de engelen. Heel verhaal over Mozes. Mozes die het beloofde land niet in kon. Maar met Jezus kun je wel het beloofde land in. En zorg dat je erbij bent. Komt er een heel verhaal over priesters en hoge priesters. En misschien de ene zal helemaal aanhaken en denken, oh mooi. En de ander denkt, oh nee, saai verhaal over priesters en hoge priesters. En dan zegt die Hebreeën schrijver, ja, maar kijk naar Jezus. Die is nog veel mooier, veel volmaakter. Heel verhaal over de offers. Die offers moesten elke keer gebracht worden. Opnieuw en opnieuw. En elke keer moest er dan weer een beestje geslacht worden. Maar Jezus is voor eens en voor altijd als het offer geslacht. We denken daar steeds aan als we naar het kruis kijken. En daarom is hij veel beter, veel mooier dan wat allemaal al is geweest. En hij is de reden dat je kunt volhouden. Hij is de reden dat je kunt volharden. En doe dat dan ook. En doe dat dan ook met elkaar. Want als jij zwak bent, kan een ander je weer bemoedigen, vasthouden. Dus dat is de lijn door het hele boek heen. En ja, het heeft dus risico's als je niet meer gaat. En dan heb ik het nu even niet, omdat je een keer denkt van, nou weet je, te veel prikkels, ik ga naar het bos. Maar als je nou helemaal in je eentje door zou gaan, zonder deze grote samenkomst, zonder wijk, zonder kring, zonder klein clubje waar je Bijbel leest, bidt, een Lectio Divina doet of wat dan ook. Hoe zou je het dan in je eentje volhouden? Nou, dat wordt heel ingewikkeld. Met uitzonderingen daar gelaten. He, juist ook mensen in de vervolgde kerk zitten soms in hun eentje opgesloten in een of andere zeecontainer en houden het vol. Ik geloof dat God zijn genade kan geven. Maar het is niet de meest logische weg. In de hele Bijbel zie je die lijn van samen, 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 samen een volk, samen een tempel, samen een kudde, samen zijn we de levende stenen, samen, altijd maar weer samen. Om vol te houden, om Jezus achterna te gaan. En ja, er zit dus een risico in als je dat loslaat. En ik denk niet, je kunt niet zeggen, ja, als je niet meer naar de kerk gaat, verlies je je geloof. Dat zou ik een beetje een botte uitspraak vinden. Maar wel vaak andersom. Dat als iemand zijn geloof verliest, zie je heel vaak dat er een patroon was van niet meer zo vaak gaan. Veel met andere dingen bezig zijn. Dus ja, er zit een risico in. En ik vertel dit nu omdat dat hier staat. Maar zelf zou ik misschien wel veel milder zijn dat ik denk, hey joh, maar ik snap jouw dingetjes wel. En dat is best een lastige vraag. Van hoe ga je hierover met elkaar in gesprek? Ga je een kaartje sturen met Hebreeën 10 vers 25 als je iemand al een poosje hebt gemist? Misschien zelfs anoniem. Dit is ook geen tip. Maar hoe dan wel? Er zit zo snel een oordeel in. Terwijl er heel vaak dingetjes achter zitten. En die dingetjes hebben denk ik ook heel vaak te maken met een oordeel. Dat je niet meer kwam, omdat je aan het begin dacht, het is zo'n lieve, gezellige club. Maar op een gegeven moment was je toch teleurgesteld in mensen of iemand vond iets van jou. Heel vaak verhalen die ik hoor van mensen die afgehaakt zijn, hebben hiermee te maken. Ik voelde me eigenlijk toch niet thuis. Ik voelde me toch een beetje anders. Ik voelde me toch beoordeeld. Moet je dan meteen waarschuwen met Hebreeën 10 vers 25... Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God. Dus kom alsjeblieft weer. Nou, ik denk het niet. Maar het is wel bidden om wijsheid, denk ik. Wat dan wel? En wat mijzelf helpt, is om niet zo heel erg op die kerkdienst te gaan zitten. Maar veel meer het verhaal erachter. En om te kijken, niet je lijntje met de kerk, maar je lijntje met de Heer. Dat zou ik geloof ik dus eerder vragen. Niet van, nou, hoe zit je erin qua kerk? Ik bedoel, dat is ook wel een relevante vraag. Maar uiteindelijk gaat het denk ik om, hoe is het lijntje met boven? En dat helpt om erover te praten. Ik bedoel, ook als je misschien kinderen of kleinkinderen hebt die niet zo vaak meer gaan. Ga je het dan elke keer hebben over het kerkbezoek? Ga je dan elke keer op zaterdagavond zeggen, ja, zou je morgen niet toch weer eens gaan? Soms zijn alle woorden ook wel gezegd. En kun je bidden om openingen, om misschien toch weer iets te delen van de Heer. Of niet in woorden, maar in daden. Het is zoeken naar wijsheid en fijngevoeligheid. Dus iets over die oorzaken, iets over die risico's. Maar dan de kracht zit in het stukje eromheen. Vers 19. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Dus hier hoor je, je hebt heel veel voorkennis nodig van het Oude Testament. Maar hoe rijk dat we zonder schroom bij God binnen kunnen gaan. En dit is al zoiets wat soms heerlijk is om in de kerk te komen. Je was het zelf even kwijt, je voelde je schuldig om weet ik veel wat. Schuldig omdat je te weinig tijd aan God hebt gedacht. En dat je dan hier weer die heerlijke woorden hoort van genade en vrede. Of je komt op je kring en je hoort een mooi verhaal en dat je denkt, oh, ik kan er weer tegen. Hier ook weer, die focus op Jezus. En dat we door hem binnen mogen gaan. En dan komt er een paar keer laten we. In het hele boek Hebreeën kom je dat geloof ik wel 13 keer tegen. In dit stuk 3 keer. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. En voor de derde keer laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate de dag van zijn komst ziet naderen. Stel je voor dat je zelf een lijstje zou maken van een kerk en wat je zoekt. Wat zoek je dan? Zoek je dan mooie diensten, mooie muziek, goede sprekers, wel interactief, niet interactief, een harde bas, een zachte bas, leuke kringen bij Gerben en Maaike, met een barbecue, zonder barbecue. Voordat je het weet, ga je dat allemaal zitten beoordelen, zeg maar. En zo zit ik zelf ook in elkaar. En dan denk ik, oh nou, ja, in deze gemeente zitten er 5 kinderen. Nou, lekker dan. In de volgende gemeente, want ik ging dus wel een paar keer kijken. Ik kwam ergens dat ik denk, nou, dit gaat echt helemaal mijn gemeente niet worden. Wil je weten waarom? Nee, dan vertel ik niet. dat was een gemeente, daar was maar 1 keer in de maand koffie drinken. Zou ik ook niet heen gaan, zegt iemand. Ik vind koffie drinken, nou, eigenlijk bijna net zo belangrijk als de dienst. Maar het zal ook met je karakter verschillen. Maar ik hou daarvan om met mensen in gesprek te gaan. En terwijl nu zit je gewoon naar mij te luisteren en kun je niks terugzeggen. Nou ja, je kunt iets terugzeggen, maar misschien doe ik er wel niks mee. Dus voor mij was dat ook wel iets van, ja, je moet wel koffie drinken, maar je kunt zo een heel lijstje maken. Maar ik denk dat dit een veel mooier lijstje is. Met laten we. En als ik ze vrij vertaal, is de eerste laten we blijven geloven. Dankzij Jezus, die beter, mooier is dan de engelen, beter, mooier dan Mozes, beter, mooier dan de priesters, het offer voor eens en voor altijd heeft gebracht, daardoor vrij bij hem mogen binnengaan, laten we dat blijven geloven. En wat mij betreft is dat de bovenste voor de checklist. Als je in een gemeente komt, word jij daar aangespoord om Jezus te blijven volgen. En nu een andere vraag, want nu kun je er nog zo gaan naar zitten kijken. Ja, nou, in mijn kring gaat het soms echt over niks. Ben jij dan degene die de ander aanspoort om Jezus te volgen? He, want voordat je het weet, word je consument of word je toeschouwer. Maar je bent natuurlijk ook deelnemer en je kunt zelf actief zijn. Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat de ander blijft geloven in Jezus? En natuurlijk kun jij daar niet voor zorgen. Maar op wat voor manier kun je daarbij betrokken zijn en je steentje bijdragen? En dan de volgende, laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Zo is onze God. Hij is trouw. Hij belooft en dat mogen we blijven hopen met elkaar. Blijven hopen wat je in de hele Bijbel ziet. Blijven hopen wat hij beloofd heeft. Blijven pleiten. Blijven hopen wat hij beloofd heeft voor de toekomst. En dat blijven belijden met elkaar. Helpt je gemeente daarbij en help jij anderen daarbij in kleine kringen, bij de koffie, waar dan ook. En dan de laatste, dat we elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En ik vond het grappig, Monique en Judy, dat jullie dat net ook noemden. He, zulke aardige mensen. Of mensen die gewoon glimlachen naar je, waardoor je je welkom weet. Daar begint het toch mee? Ik bedoel, daar begint het mee voordat je naar die dienst luistert. En dat merkte ik ook, dat ik dacht, ja, 1 keer in de maand koffie drinken en ze kijken me niet eens aan. Nou, lekker dan, ga ik niet meer naartoe. En in een andere gemeente, dus jij vroeg net aan mij, waar keek je dan naar? Nou, ik had het niet de meest logische keuze gevonden. Maar mensen keken me aan, mensen gaven me een handje, mensen zeiden leuk dat je er bent. Mensen vroegen rond die verhuizing, trek je het allemaal nog een beetje? Nou, het antwoord was nee. Dus ik zei, nou, ik overzie het niet en ik ben zelf echt verre van handig en ik lig elke nacht wakker. Waarop iemand zei, oh, maar ik kan wel wat doen. Heb je nog een behanger nodig? Nou, ideaal. Vervolgens had hij zijn vriend erbij gevraagd. En die zei, ja, we kunnen ook nog wel de gordijnen ophangen. En toen zei hij, en ik heb ook nog iemand die wil wel lampen ophangen. Waarop iemand vervolgens ook wel vroeg, voel je niet een beetje verplicht om daar lid te worden? Nou, ik zei nee, maar het voelde natuurlijk wel als een enorm warm bad. En dat ik dacht, ja, is dat de derde misschien niet doorslaggevend geweest, hoe we met elkaar omgingen, maar wel met die andere twee als basis. Ik bedoel, anders kan ik misschien ook wel lid worden van de tennisvereniging, want er zitten misschien ook wel handige Harry's, oh sorry voor Harry's in de zaal, die lampen kunnen ophangen en zo, hè. Maar de combi van geloof, hoop en liefde, gefocust blijven op Jezus en misschien bij zo'n lampengesprekje, dan wel ook weer een gesprekje met de focus op Jezus. Dus laten we blijven geloven. Laten we blijven hopen. Laten we blijven liefhebben. Laten we ons blijven inzetten. Laten we blijven bidden, Judy. Heel mooi dat je dat net ook zei. Blijven bidden voor oudsten, voor iedereen. En zo geen toeschouwer zijn, maar deelnemer in de gemeente. Zodat de gemeente, zodat de kerk kracht heeft. Laten we ook bidden met elkaar. Ik wil het muziekteam vragen om vast naar voren te komen. En laten we bidden voor de gemeente. En ik had net een gek idee dat ik dacht, ja, ik kan hier in mijn eentje staan bidden. Maar het gaat de hele tijd over samen. Is er misschien iemand anders die samen met mij zou willen bidden? Wil jij dat doen? Mooi. Ja. Wil jij beginnen met een gebed?
Ik heb ze nog nooit gedaan, maar oké. Ja, ik ga.
Je weet wat Pippi Langkous dan zegt, hè?
Daarom zegt ze het ook.
Ja. Oh,
ja,
echt waar?
Ja, dat is mijn motto.
Oh, oké. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Dat
nou,
is ook niet
mooi.
Gebeuren.
Ja, nou dan mag jij bidden, bid ik daarna. En dan gaan we daarna met elkaar zingen.
Okay. Heere God, mijn dank is groot dat wij als het hele grote gezin gemeente bij u mogen komen. Bij onze liefdevolle God, die er altijd voor ons is. Heer, dank u voor deze gemeente, deze liefdevolle gemeente, die elkaar zo lief hebben, elkaar welkom heten, openstaan voor nieuwe mensen. Dank u wel hiervoor.
Ja, Heer, dank u wel dat u mensen aan elkaar geeft. Dat u het van oorsprong zo hebt bedoeld, dat het niet goed is dat we alleen zijn. En dat u een community aan ons geeft. En waar we onderdeel van mogen uitmaken om gericht te blijven zijn op u. En dat is een ernstige zaak als we zo heel Hebreeën doorlezen. En daarom bidden we voor uw kracht om te blijven geloven, te blijven vasthouden aan wat u hebt beloofd. Te blijven volharden, ook als het soms moeilijk is. Dan bidden we meteen voor de wereldwijde kerk, want laten we ook niet alleen aan onze eigen kerk denken. We denken aan de wereldwijde kerk waar zoveel mensen vervolgd worden vanwege hun keuzes en niet vrij zijn om naar een samenkomst te gaan. Heer, we bidden ook voor hen, voor kracht en voor vrede en voor vreugde in het volgen van u. We bidden voor de lokale kerken in Apeldoorn, dat overal waar uw woord gepreekt wordt en overal waar liefde is, dat mensen elkaar aansporen om te blijven geloven, te blijven hopen, te blijven liefhebben. Heer, ik bid voor ieder van ons in de zaal dat we ook vanmorgen weer uitgedaagd zijn om na te denken hoe we zelf ook ons steentje kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Door te bidden, door financieel bij te dragen, door een kring te leiden, door te koken, misschien te behangen, een lamp bij iemand op te hangen of misschien gewoon iemand een hand te geven en vriendelijk te glimlachen. Heer, help ons om niet alleen naar binnen gericht te zijn, maar om ook steeds vriendelijk te glimlachen naar de mensen om ons heen. En natuurlijk niet vanwege die glimlach, maar omdat u als het ware met uw glimlach naar ons kijkt. En die liefde mogen doorgeven. Maak ons zo krachtig in onze eigen omgeving, in onze familie, in de buurt, in de wijk waarin we wonen, in Apeldoorn en omgeving. Laat er kracht van ons als gemeente uitgaan en van ons ieder individueel. Zo bidden we u in de naam van Jezus, onze Heer. Onze priester en hoogpriester, die het offer voor eens en voor altijd heeft gebracht. Dank u, Jezus, dat we door u zonder schroom bij de Vader mogen binnengaan. Dank u wel voor wat u hebt gedaan. Amen.